Als we bidden, dan hebben we heel veel te vragen. Maar daarin ligt de zegen. In danken ligt de zegen. Daar word je innerlijk blij van. En dat geeft ons altijd weer opnieuw moed en kracht. Want we hebben zoveel om de Heer voor te danken. Het feit dat we inderdaad hier vanmorgen weer zo in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat is een reden om de Heer te danken. En dat je mag weten, en dat is het allerbelangrijkste, dat je door genade een kind van God geworden bent. Dat God ons heeft uitgeroepen uit deze donkere wereld. Uit dat systeem van gevangen zitten in de macht van de duisternis. We mogen nu leven in het wonderbare licht van onze hemelse Vader. Het is vandaag Pinksteren en mijn gedachten werden bepaald bij het vruchtdragen. En dat weer naar aanleiding van het hele mooie metafoor, de wijnstok. En daar wordt heel wat over geschreven in het woord van God. Ik wil enkele gedeelten met jullie lezen. Eerst gaan we naar de psalm, naar psalm 80. Het boek van de psalmen, het 80ste hoofdstuk, de 80ste psalm. Israël, Gods wijnstok. We gaan lezen psalm 80 en de verse 19, vanaf vers 9 tot en met vers 18. Psalm 80 en daarvan de verse 9 tot en met 18. Daar zegt Asaf, de psalmist: Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en ceders gods met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken, zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt? Het everzwijn uit het woud hem afvreet en wat op het veld zich roert hem afwijt. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en sla acht op deze wijnstok, de stek die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die gij hebt grootgebracht. Als afval is hij met vuur verbrand, door uw dreigende aanblik gaan zij te gronden. Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand, over het mensenkind dat gij u hebt grootgebracht. Dan gaan we naar de profetie van Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 15. Het profetische boek Ezechiël hoofdstuk 15. En we beginnen te lezen bij het eerste vers en we lezen tot en met vers 5. En daar schrijft de profeet Ezechiël: Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle andere rankendragend hout tussen de bomen van het woud? Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken? Of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? Zie, het wordt tot voedsel aan het vuur gegeven. Het vuur heeft de beide uiteinden verteerd. Het middenstuk brandt. Deugt het nog om verwerkt te worden? Zelfs toen het nog gaaf was, werd het niet tot iets verwerkt. Hoeveel te minder als het vuur het verteerd heeft en het verbrand is, zal het dan nog tot iets worden verwerkt? En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 15. Gemakkelijk te onthouden, Ezechiël 15. Johannes hoofdstuk 15 gaan over de wijnstok. Het Johannes Evangelie, het 15e hoofdstuk. En dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. waar hij zich voorstelt aan zijn discipelen. In het eerste vers, Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elk die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Enkele uren voordat er Jezus gevangen werd genomen, stelde hij zich aan zijn discipelen voor als de ware, nieuwe, levende, vruchtdragende wijnstok. In tegenstelling tot de slechte, onvruchtbare wijnstok Israël. Want aanvankelijk was Israël inderdaad Gods wijnstok. Uitgegraven, we hebben gelezen, uitgegraven uit het land Egypte en overgeplant in het land van Gods belofte, Israël. En waar Israël inderdaad Gods vruchten zou mogen openbaren. Gods vruchten mocht voortbrengen. Maar niet alleen maar binnen het land, het was Gods bedoeling dat Israël de hele wereld zou gaan vervullen. Hè? Met die geweldige hemelse geestelijke vruchten van liefde en vrede en blijdschap en hoop. Helaas is daar niet veel van terechtgekomen. Want Israël is eigenlijk als wijnstok totaal mislukt. En dat lag niet aan de wijngaardenier, aan de landman, aan God zelf. Er staat in Jesaja hoofdstuk 5, kunt u dat ook lezen. Daar gaat het ook over de wijnstok Israël. Daar zegt God, wat heb ik er niet aan gedaan? Wat heb ik er niet aan gedaan om Israël tot bloei en tot groei te brengen? Ondanks alles wat God geïnvesteerd heeft in de wijnstok Israël. En dat was heel veel. Alle zorg die hij daaraan besteed heeft. Heeft Israël toch geen kostelijke vruchten voor God voortgebracht. Integendeel, alleen maar bittere, bedorven, zonde vruchten. Waardoor God genoodzaakt was om inderdaad die wijnstok om te houden, te laten vertrappen, te vernielen. En daar spreekt ook Psalm 80 over, dat hij die muur heeft weggenomen ter bescherming van de wijngaard. En dat de volken de wijnstok zouden vertrappen en vernielen. En wat inderdaad ook gebeurt. Maar broeders, zusters, er is nog een geweldige belofte voor het volk van Israël. Ze zijn inderdaad tijdelijk buiten Gods groei gesteld, buiten die wijngaard gesteld. Maar als je in Jesaja 27 onder andere leest, dat Israël straks de hele aarde zou gaan vervullen met Gods heerlijkheid. Met het wonderbare leven van de Messias. En die tijd die komt gelukkig ook nog. Maar, in diezelfde Psalm 80 staat ook zo mooi, sla toch acht op de stek. De stek die u rechterhand geplant heeft. God heeft de zoon die gij groot gebracht hebt. De zoon van uw rechterhand. Dat is een mooie profetie over de Jezus. Die God inderdaad groot gebracht heeft in het land. Als de nieuwe levende wijnstok. De Jezus in de plaats van Israël. Kon hij zeggen, ik ben de echte. Ik ben de levende wijnstok. Bijzonder. is dat geweest. En de discipelen, die wisten dat. Dat de Jezus zich voorstelde als de ware wijnstok, was voor hun eigenlijk niet iets bijzonders. Dat was voor hun vanzelfsprekend. Want zij hebben namelijk gezien dat de Jezus inderdaad beantwoordde, voldaan heeft aan de bedoeling van God, dat hij de vruchten van de hemel onder het volk zou verspreiden en zou voortbrengen. Die vruchten van liefde en gerechtigheid en van vrede. Zij hebben die kostelijke, heerlijke vruchten gezien. Ze hebben ze geproefd. In één woord zalig. Het was voor hen vanzelfsprekend dat hij inderdaad de wijnstok was. Nou, wat veel wonderlijker in hun oren heeft geklonken is dat andere. Dat er Jezus in vers 5 hier zegt, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Gij zijt de ranken. Dat hij de wijnstok was, dat hebben ze wel begrepen. Maar dat zij zijn ranken zouden mogen zijn. Dat wil zeggen dat zij ook deel zouden uit gaan maken van de wijnstok. Dat zij samen met de Jezus die wijnstok zouden gaan vormen. Dat was voor hen absoluut iets totaal, iets nieuws. Want de Jezus wilde inderdaad, hij wilde niet alleen de wijnstok zijn. Hij wilde dat toen samen met zijn discipelen zijn. En vandaag wil hij dat met u en met mij zijn. Met u en met mij zijn. En zijn verbonden. En dat spreekt inderdaad van, ja, van de bijzondere structuur en samenstelling van de wijnstok. Samen met de Jezus. In een absolute levenseenheid verbonden te zijn. Het beeld van de wijnstok en de ranken is synoniem vergelijkbaar met het lichaam en onze leden. Daar herken je datzelfde beeld in terug. En dan zijn we weer inderdaad bij Pinksteren. Want dat is allemaal ontstaan. Dat lichaam van Christus is ontstaan op de Pinksterdag. Wat Jezus had aangekondigd. Niet na vele dagen, de wacht in Jeruzalem, Johannes doopte met water, maar gij zult in de Heilige Geest gedoopt worden. In de Heilige Geest gedoopt worden. Die individuele gelovigen daar in Jeruzalem werden daar in de geest gedoopt, zoals Paulus dat later zo prachtig schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Hij zegt, het lichaam, zegt hij, bestaat uit vele leden. En al die leden samen, die vormen tegelijk weer één lichaam. En zo ook Christus. Hij zegt niet zo de gemeente, maar daar identificeert hij de Heer Jezus al inderdaad met de gemeente. Hij zegt zo ook Christus. Want door één geest zijn we allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn heiden, het zijn slaven. We zijn alle in één geest gedrenkt. We vormen een organische eenheid. Een levenseenheid met de Heer Jezus Christus, broeders. Dus we mogen leden van zijn lichaam zijn. Wat een uitverkiezing. Wat een fantastische zegen. Dat God u en mij die plaats heeft toegekend in het lichaam van Christus. Als ranku aan de wijnstok. En dan zegt de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk 15 in het 16e vers. Daar zegt hij dan ook van, hij zegt niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen en aangewezen, opdat gij heen zult gaan en vrucht zou dragen. En uw vrucht zou blijven, tot eer van de Vader, tot in eeuwigheid. Wij hebben hem niet uitgekozen tot onze om onze wijnstok te zijn, nee. Dat is van de Heer Jezus uitgegaan. Hij heeft ons wel uitgekozen om zijn ranken te zijn. Nogmaals, wat een uitverkiezing. Wat een uitverkiezing. Wat een geweldige, heerlijke zegen. Broeders, dat mogen we nooit vergeten. Dank de Heer daarvoor. Dat we in zo'n geweldige levenseenheid met de Heer Jezus verbonden zijn. Onze eenheid met Christus is geen formele, zakelijke, rationele eenheid. Maar is een hele intieme, innige, levende eenheid met hem. Zo met hem verbonden te zijn. Maar waarom stelde de Jezus zich nou eigenlijk voor als de wijnstok? Hij had toch ook kunnen zeggen, ik ben een schitterende sierlijke palmboom. Of ik ben een hoge trotse ceder. Of een machtige sterke eik. Maar waarom nou de wijnstok? Weet u waarom? Omdat de wijnstok in een bepaald opzicht niet te vergelijken is met welke andere boom ook. Eigenlijk is de wijnstok geen echte boom. Het is eigenlijk een flexibele, buigzame klimplant. De eigenlijk oorspronkelijke stam kan niet dikker worden dan onze arm. Pols, nou, dat is bij verschillen bij, maar dat stelt niet zoveel voor. Hè? En die stam, die als een wortelstok kronkelt die ook op de grond. Dat was in die tijd zo, dat je hield die wijnstok heel laag bij de grond. En ook de ranken, dat zijn geen echte takken. Dat zijn gewoon hele lange grote stengels. En die als een wirwar gaan die alle kanten op. Een wijnstok, broeders en zusters, als die bijvoorbeeld omhoog zou willen groeien, en dat zien wij vandaag natuurlijk veel meer, maar dan moet die in zijn groei naar omhoog, moet die absoluut begeleid worden. Aan leilatten gaat die dan zo omhoog. Maar in die tijd was dat niet zo, want dan kon die veel moeilijke vrucht dragen. Dus ze hielden die wijnstok vrij dicht bij de grond. Er is ook geen boom, en trouwens, er wordt nooit in de Bijbel gesproken van een wijnboom, maar altijd over een wijnstok. Dus dat zegt het al genoeg. Maar er is geen boom, er is geen die zo kwetsbaar is, zo afhankelijk van zorg, waar zoveel zorg ook aan besteed moet worden, dan de wijnstok en ook de ranken. De ranken die als de ranken inderdaad veel vrucht gaan dragen, en er komen zware druiventrossen aan te hangen, dan moeten die ranken, die moesten ondersteund worden door hout of door stenen die eronder gelegd. Anders kwam de rank met vrucht dan al op de grond te liggen. Zwakke ranken droegen zware druiventrossen. Maar om vrucht te kunnen dragen, moest de rank zelf ook gedragen worden. En het bleef allemaal heel laag bij de grond. Hierin zien we heel duidelijk, broeders, een geweldig beeld. Een geweldig beeld van christenen, gelovigen, die van zichzelf heel zwak zijn. Die heel nederig willen zijn. Die geleerd hebben om te buigen. Die dragen veel vrucht. Die zelf gedragen moeten worden om vrucht te kunnen dragen voor de Heer. Bovendien was het hout van de wijnstok van dermate slechte kwaliteit, dat je daar verder totaal niets mee kon doen. Het was bepaald geen timmerhout. Dat zegt God in Ezechiël, we hebben dat gelezen, het was geen timmerhout. Je kon er totaal niets van maken, geen stoel, geen tafel. God zegt zelfs geen pin, geen kapstok om er iets aan op te halen. Zo slechte kwaliteit was het. Het enige waar die wijnstok voor geschikt was, was vruchtdragen. Kostelijke wijn voortbrengen, kostelijke vruchten voortbrengen. Totaal verder kon je met die wijnstok niets doen. Dat was de enige functie voor die wijnstok. En ja, wat kon je er verder dan mee doen? Nou, God zegt verbranden, brandhout. Brandhout, meer niet, dan moet het weg. En dat is een hele belangrijke les voor ons. Weet u. Wij staan elke dag, er staat u voor de keuze, dat ik voor de keuze, een radicale keuze, brandhout of vrucht dragen. En dat bedoelde de heer Jezus ook in Johannes hoofdstuk 5. Hij haalt dat aan, dat is een hele moeilijke tekst. Heel veel mensen hebben daar geloof ik moeite mee, dat de heer Jezus, indien gij geen vrucht draagt, dan ben je buiten geworpen als de rank. En verdort en verzamelt ze en werpt in het vuur worden verbrand. Ze zeggen, nou, dat is wat, als ik geen vrucht draag voor de heer, dan ga ik verloren, ga ik naar de hel. Dat is erg. Nee, dat bedoelt de heer Jezus helemaal niet. Hij spreekt daar niet over behouden worden. Hij spreekt daar ook niet over verloren gaan, opnieuw verloren. Hij wil aangeven, hiermee, met dat uit Ezechiël, dat er absoluut geen alternatief is. Voor vruchtdragen is er geen alternatief. En hoe ongelooflijk belangrijk het voor God is, dat we vrucht dragen. Want als we geen vrucht dragen voor de Heer, dan heeft het voor God geen waarde. Dan heeft je leven eigenlijk niet in die zin betekenis. Ja, maar de Heer kan toch nog wel andere dingen met mij doen. En ik kan zelf ook nog een heleboel doen voor de Heer. Nee, als daar niet het leven van de Heer Jezus in openbaar wordt, dan heeft het geen waarde. Waardeloos. Als het houdt van die... Dat bedoelt de Heer Jezus mee. Maar niet dat een gelovige opnieuw verloren zou kunnen gaan, wat ik zelf ook niet geloof, broeders en zusters. Nee. En ja, er zit heel veel last erin. Nog even ook iets over de vorm van die boom. Weet je, de wijnstok is geen mooie boom om te zien. Ik heb het al een beetje aangegeven. Dat is eigenlijk een hele onooglijke, een beetje misvormde boom, zou je kunnen zeggen. Sommige bomen die hebben zo'n prachtige vorm. Die staan zo vierstadig, recht omhoog. Denk een schitterende boom. Nou, dat was de wijnstok niet. Absoluut niet. Ik heb al gezegd, het is kronkeld al die takken. Het was gewoon een wirwar. Het was geen mooie boom om te zien. Weet je, het spreekt ook van de Messias. Dat zwakke, dat nederige. Ik denk even aan de lijdensprofetie van Jesaja 53. Waar staat, hij had gedaante nog luister dat we hem zouden hebben aangezien. Had gestalte nog heerlijkheid, zegt Jesaja, dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en door mensen verlaten. Een man van smarten, vertrouwd met ziekte. Voor wie wij ons aangezicht, staat er, zouden verbergen. Ik heb altijd, ik weet niet hoe ik dat moet zien. Ik weet niet of jullie er ook wel eens over nagedacht hebben. Maar was dit nou tijdens het leven van de Messias in Israël? Hij wordt meestal afgebeeld als een hele knappe Joodse jonge man. Maar dat is nog maar de vraag of dat inderdaad zo was. Of is dit inderdaad specifiek het lijden aan het kruis, waar hij diep geschonden en verwond en verminkt aan dat kruis. En dat zou ook kunnen. Maar één ding weet ik, heb ik eens bijgezocht. En dat vinden we in Lucas 4, waar de heer Jezus in de synagoge van Nazareth is. En daar opent hij Jesaja 61. Dat hij gezonden was om aan armen het evangelie te verkondigen. Om gevangenen bevrijding los te kopen. En blinden het gezicht weer te geven. En slaven in vrijheid te stellen. En dan zegt de heer Jezus, staat in de synagoge tegen de Joden. Hij zegt, heden is dit schriftwoord voor uw oor vervuld. En dan stemmen ze in eerste instantie daarmee in, maar dan zeggen ze, ja, hij is toch de zoon van Jozef. Hè? En dan zegt de heer Jezus iets heel opmerkelijks. Hij zegt, wellicht zullen jullie tot mij zeggen, genees Heer, genees u zelf. Dus er zou iets kunnen zijn waar dat hij heel zwak was, uiterlijk. Het spreekt inderdaad ook van de vernedering, broeders en zusters. Van de vernedering. Dat de heer Jezus zich inderdaad in een ongekende zwakheid, uiterlijk, lichamelijk, en een diepe vernedering, te midden van zijn volk heeft geopenbaard. in Israël. Iemand die zei ooit eens, dat vond ik wel heel mooi. Hij zegt, de Jezus, toen hij naar deze wereld kwam, heeft hij door de voordeur de hemel verlaten. Maar hij kwam hier door de achterdeur kwam hij binnen, door de staldeur van Bethlehem. Dat vernederende, dat zwakke, misvormde hout, dat spreekt ons inderdaad van de houten kribbe. Dat spreekt ons van de houten scepter die in zijn hand werd geduwd. Dat spreekt ons van de houten doornenkroon op zijn hoofd. Dat spreekt ons van het ruw houten kruis waar hij zijn leven gaf. En maar wonderlijk dat dat diep vernederde hout zoveel glorie en zoveel heerlijkheid en zoveel hemelse vruchten heeft voortgebracht. Optimaal, in volle groei. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Als van, vol van genade en waarheid. Dat was hij, dat was inderdaad de wijnstok. Het oorspronkelijke woord voor ranken, het Griekse woord, betekent eigenlijk afgebroken scheut, twijgje, takje. Het gaat hier in Johannes 15, de ranken waar de Jezus over spreekt, zijn ranken die geënt zijn op de wijnstok. Geen natuurlijke takken, ranken, die vanzelf uit de wijnstok groeien. En maar ranken die als enten geplaatst zijn op de stam, op de wijnstok. En om een rank te kunnen enten, moet de stam inderdaad verwond worden. Daar kan niet aan. Er moeten worden gaatjes in die stam gemaakt. Om dat takje, dat twijgje, daarin te kunnen brengen. Tot in het hart, vaak dieper gaat, tot in het hart. Tot in het hart van de stam. Dan nu. Broeders, zusters, inderdaad, Israël is tijdelijk. Is Israël afgesneden van de stam van de wijnstok. En wij zijn gelovigen uit de heidenen. En die zijn geënt. Geënt ook op deze wonderbare wijnstok. Maar daarvoor moest de Heer Jezus wel lijden. Daarvoor heeft hij heel veel pijn moeten lijden. Dus wij zijn hem inderdaad, zijn hem wonden toegebracht. Zijn hem wonden toegebracht. Zijn er diepe wonden geslagen bij de Heer Jezus Christus. Door de doornenkroonwonden op zijn hoofd. Wonden in zijn zij, in zijn hart. En wonden in zijn handen, wonden in zijn voeten. En de wonden van de Heer Jezus zijn onze levensbronnen geworden. Waardoor wij gekomen zijn in het hart van de wijnstok als ranken. Gekomen zijn in het hart van de wijnstok. En waar inderdaad zijn levenssappen, zou ik kunnen zeggen. Zijn bloed, zijn geest ook door ons heen kunnen stromen. Wij zijn voortgekomen, denk erom, dat mag je nooit meer vergeten. Wij zijn voortgekomen uit het lijden van de Messias. Daar hebben wij het leven door ontvangen. En daar mogen de Heer altijd, elke dag, mogen inderdaad de Heer daarvoor danken. Opdat we meer inderdaad ook voor Hem meer vrucht mogen dragen. Dat is een geweldige zegen in ons leven, broeders en zusters. Om dat te mogen ervaren in ons leven. En dan hoop ik dat u dat ook zo ervaart. Die wonderbare gemeenschap waarin wij mogen leven. En dat inderdaad ook het leven zal voortbrengen. Door Gods grote genade. Maar toch, dat kan inderdaad alleen maar als we inderdaad innig met hem verbonden zijn. Dat we inderdaad met hem leven. In een diepe, innige gemeenschap. Dan kan inderdaad ook dat leven in ons openbaar worden. En dat gaat allemaal niet altijd vanzelf. Dat weten wij ook. En de Heer heeft ons daarvoor inderdaad uitverkoren en uitgekozen. Om inderdaad vrucht te mogen dragen voor hem. Die ons leven is geworden. De Heer Jezus Christus. Blijft in mij, zegt de Heer Jezus. Tot 5 keer toe. Dat is onze opdracht. Wij maken ons vaak heel druk om dat vrucht dragen. Draag ik nou wel vrucht voor de Heer? Daar kun je misschien wel eens een beetje moedeloos van worden. Dat je denkt, ja, wat komt er in mijn leven nou openbaar? Maar dat is niet het belangrijkste. Onze verantwoording is om inderdaad in zijn gemeenschap te blijven. De Heer Jezus zegt tot 5 keer toe hier wel in dat stukje, blijf in mij. Let op, hij zegt niet, kom in mij, ga in mij, zoek mij. Nee, blijf in mij. Dat is heel wat anders. Ga niet uit mij weg. Ga niet uit mij vandaan. Ga niet uit mijn gemeenschap. Nou, om in de Heer te kunnen blijven, moet je wel eerst in de Heer Jezus zijn. Anders kun je ook niet in hem blijven. En dat heeft God gedaan. Er is een moment geweest dat, wat ik al aangegeven, dat God ons geplaatst heeft in het hart van de Heer Jezus. Dat we in hem mogen zijn, dat is ook Pinksteren, weet u, dat is het grote, het wezenlijke van Pinksteren, wat er Jezus al zei, Johannes hoofdstuk 14, zo mooi, ten 10 dagen, en dat doelde hij op Pinksteren, hij beloofde dat het de trooster, de Heilige Geest, zei hij, van de Vader, en die zal tot in eeuwigheid bij u zijn, de geest der waarheid, de wereld kent hem niet, ziet hem niet, maar u ziet hem, u kent hem, want hij blijft in u en hij zal bij u blijven. Dat is machtig. Ten 10 dagen zult gij weten, zegt hij, dat ik in de Vader ben. Gij in mij en ik in u. Daar heb je dat. Die absolute wonderbare eenheid. Er staat zo'n beetje 130 keer in het Nieuwe Testament dat een Christen in Christus is. En dat is gebeurd op de Pinksterdag door de Heilige Geest. Blijf in mij zoals ik in u blijf. Nou, de Heer gaat nooit meer uit ons weg. De Heer gaat nooit meer uit ons weg. Zoals hij in ons is, zo moeten wij in hem blijven. Dat heeft God gedaan. Dat machtige, geweldige wonder. Maar wij mogen en moeten in die gemeenschap inderdaad blijven. En ja, dat betekent elke dag ook inderdaad de Heer zoeken. Gewoon in de praktijk van elke dag. Want daar hebben we denk ik allemaal mee te maken in ons leven. Dat we zo gemakkelijk weer terugkeren. Terugkeren in dat oude leven. En weer dingen doen in eigen kracht. En naar eigen inzicht handelen. In plaats van afhankelijk te blijven van hem. Dat is een grote gevaar. Voor elk kind van God, voor u en voor mij. Terwijl God ons heeft, ik zou zeggen, inderdaad heeft afgesneden. Afgesneden van die oude, dode, zieke, dode Adamsboom. Want we zijn allemaal afstammelingen van Adam. Die zondewortel, die moest eerst afgesneden worden, heeft om ons te kunnen enten op de levensboom. De Jezus. En ja, machtig. Maar, eigenlijk ook weer zo heel bijzonder wat de Jezus zegt. Hij zegt hier, zonder mij kunt gij niets doen. En dat vind ik in dit verband eigenlijk een beetje merkwaardig. Dan denk ik, de Heer had toch ook beter kunnen zeggen, zonder mij kun je geen leven voortbrengen, mijn leven niet voortbrengen. Alleen maar vanuit mijn gemeenschap kun je vrucht dragen, maar doen. Dan denk je, ja, Dat is toch geen kwestie van doen. Doen is een werkwoord. Doen is, in een ander verband heb ik dat, dacht ik, al eens een keertje gezegd. Van, vruchten, die zet je technisch niet zomaar in elkaar. Vruchten kun je niet zomaar even maken. Nee, vruchten is het resultaat van groei en leven. Dat is een levend product. En dat heeft niks te maken met doen. Nou, de Jezus ging er inderdaad al van uit dat we naast ons leven met hem ook nog heel veel doen. En dat doen we toch ook. We doen heel veel, ook als gelovigen, als christenen. We hebben onze verplichtingen, maatschappelijke verplichtingen. Als je jong bent, dan begint al kind, moet je naar school, moet je leren, je gaat studeren. Daarna ga je werken. En ja, misschien trouwen, gezin. Daar moet je voor zorgen. Je moet voor elkaar zorgen. Je hebt je huishouden, je moet boodschappen doen. Als je kleine kinderen hebt, dan moet je ze naar school brengen. Enzovoort, enzovoort. Dus we doen, en dan ook daarnaast nog zijn we actief in de gemeente. Daar hebben we misschien ook een taak. Verzorgen van de biemen, nou, dat doet het hier nog niet, geloof ik. Maar, of koffie zetten, kindernevendienst verzorgen, enzovoort. Allemaal dingen, we doen allerlei dingen, ook in de gemeente. Broeders, zusters, en toch is het heel belangrijk dat we al die activiteiten die er zijn, op je werk, thuis, school, gemeente, dat we in dat alles wat we doen echt ook vrucht dragen voor de Heer. Dat daar de liefde van de Heer Jezus, de vrede van Christus, de vreugde van de Heer, dat daar ook in ons leven zichtbaar wordt en blijft. Tot een getuigenis voor degenen die hem nog niet kennen. Maar ook tot opbouw van de gemeente. Van je broeders en zusters. Dat is Gods grote genade. En zijn grote liefde. Die de Heer wil geven. Wat zijn nou eigenlijk vruchten? Wat zijn vruchten? Nou, er zijn verschillende definities te geven. Maar ik wil één verklaring wil ik vanmorgen noemen. Vruchten zijn naar buiten geperst leven. Vruchten zijn naar buiten geperst leven. Als de rank helemaal vol is van de levenssappen van de wijnstok, dan gaat hij vanzelf overlopen, overvloeien. Prachtige bloemen en vruchten zijn in feite overvloeiend leven. Weet je, de wortel van de wijnstok die stuwt het vocht, de levenssappen, naar de ranken, door de ranken heen. En zodra die rank tot barstens toe vol is van de levenssappen van de wijnstok, dan worden die sappen als het ware er gewoon uit geperst. En dan krijgen die prachtige vormen van bloemen en vruchten te zien. Ik heb ergens eens gelezen, ik ben geen bioloog of een, maar is ergens gelezen dat vlak voordat een rank een tak vrucht gaat dragen, enorm onder spanning komt te staan. Enorm onder spanning komt te staan. Het hout en de levenssappen, die komen met elkaar in confrontatie. Het hout wordt als het ware in het nauw gedreven en gaat zich verzetten. En hier hebben we een beeld. Dus hou er rekening mee. Als u echt vrucht wil dragen voor de Heer, hou er rekening mee, dan komt je leven onder spanning te staan. Dan krijg je innerlijk een enorme spanning. Innerlijke conflicten. Waar Paulus over schrijft, ook in Galaten brief, in Galaten hoofdstuk 5 zegt hij ook. Hij is de begeerde, zegt hij, van het vlees gaat in tegen de geest. En de begeerde van de geest gaat in tegen het vlees. Zodat die tegenover elkaar komen te staan. Ik zou zeggen, innerlijk heb je ook last dat je een complete oorlog bijna. Hè? Innerlijke conflicten, innerlijke strijd. Het vlees, onze natuur, wil zich uiten. Maar de Heilige Geest wil zich ook uiten. Allemaal in dat ene lichaam van ons. Hè? En er komt er soms van alles uit, weet u dat? Niet alleen maar mooie vruchten hoor. He, wilde takken, he, drift, ruzie, harde knoesten, he, liefdeloosheid, onverdraagzaamheid, he, lege knoppen, schijnheiligheid, uiterlijke vroomheid, een heleboel schimmel, onreinheid, dat komt er allemaal uit. En dan moet er gesnoeid worden. Dan moet er gesnoeid worden. Willen we meer, opdat we meer als een vrucht dragen voor de Heer, broeders en zussen. Dan moet er gesnoeid worden. Als we vrucht dragen, zo staat er. Hij, elk die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Hoort u dat? En daar wil ik de allereerste plaats eens op wijzen. Er staat, die snoeit hij. Want wij zijn als christenen ook vaak heel druk bezig om te snoeien. Waar? Bij onszelf? Nee, meestal bij de ander. Want ja, wij zien dingen bij die ander ja, die toch niet goed zijn. Die deugen, dat moet eigenlijk anders. En dan pakken we het snoeimes, het woord van God. En dat snoeimes, dat hanteren we als een snoeimes. Nee, dat hanteren we vaak als een bijl. We waken er met de bottenbijl in. En we zullen hem of haar is ongezouten de waarheid zeggen. Dan is hij in ieder geval voor goed genezen. Of hij is voor zijn hele leven verwond. Want broeders, dus wij verwarren wel eens, ik denk wel eens, het snoeimes verwarren we denk ik wel eens te veel met de oordeelsbijl. Hè? Waar Johannes de Doper al van gezegd had in Matthäus 3, hij zegt, denk tegen het Israël, hij zegt, de bijl ligt reeds aan de wortel der bomen. En elke boom die geen vrucht draagt, die houdt hij om. Hij gaat in het vuur. Hè? Die bijl is een beeld van het definitieve oordeel. En dat leidt altijd tot de dood. Maar snoeien is heel wat anders. Dat reinigt. En dat brengt meer vrucht in ons leven voort. Dan gaan we groeien naar de Jezus toe. Naar zijn beeld toe. En dat snoeien, ja, dat is een... Dat is een heel subtiel en secuur werkje. Dat kan niet iedereen zomaar doen hoor. Nee, dat moet je echt verstand van hebben. Ik heb er geen verstand van, maar... En de landman, de wijngaardenier zelf, hij, die snoeit hij, dat kan God alleen maar doen. Hè? Want dat moet zo zorgvuldig moet dat gebeuren. Hè? Want die weet precies wat er weggesneden moet worden. En er wordt ook niet altijd, het hele jaar door wordt er gesnoeid hoor. Oh nee, dat is, die weet precies waar en wanneer en wat er gesnoeid moet worden. Wat de wijnstok betreft is dat heel vroeg in het voorjaar. He, opdat in september en oktober die prachtige druivige oogst kunnen worden. Die geweldige wijnoogst er zal zijn. En God weet precies, broeders en zussen, bij mij, bij u, wat er weg moet in ons leven. He. Maar soms zet hij het mes er wel eens in. Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend, het is krachtig. Het is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van één. Het scheidt van één geest, ziel, geest, gewrichten en merg. En het overlegt, het maakt openbaar de overleggingen van je hart en van je gedachten. Let op wat er staat. Het scheidt, staat niet, het snijdt alles kapot. Nee, het scheidt van één. Dat wat er niet, wat een belemmering is in mijn geestelijke groei naar de Heer toe. Dat wat dat kanaal van zegen kan verstoppen, dat moet eruit. En dat, ja, wat is van mezelf, wat is van de Heer? Ik weet niet of jullie daar ook wat moeite vinden. Weet je dat? Wij weten het niet altijd precies. Maar God weet dat precies, broeders en zusters. Die weet inderdaad wat van de natuur is en wat er niet is. Maar nogmaals, snoeien doet soms pijn. Je kunt ook denken aan tucht. De Heer tuchtigt ons soms. En dat is voor, tijdelijk is, brengt dat smart en verdriet met zich mee. Maar op een lange termijn alleen maar kostbare vrucht, zegt de Hebreeënbrief. Daar ga je alleen maar groeien van. Maar waarom laat de Heer dingen toe in je leven die zo moeilijk kunnen zijn? Opdat we meer vrucht voor hem zullen dragen. Dat hij groot en machtig zal zijn in ons leven. En dat is mooi. Vrucht dragen voor hem. Die alles weet. Die alles kan uitwerken in zijn leven. En dan ga je daarin groeien. Moet je, de gradaties, als je dit stukje leest, moet je maar eens even opletten. Geen vrucht, wel vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Dat is mooi. Geen vrucht, wel vrucht, meer vrucht, veel uiteindelijk. Daarin is God verheerlijkt, zegt hij. Als we veel vrucht dragen voor hem. Blijf verbonden aan hem. In het hart van de Jezus. In afhankelijkheid van hem leven. En ons leven zal zijn tot glorie van zijn naam. Amen.